Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Laka, de collectieve fietsverzekering met de beste dekking en 5-sterren klantenservice. Krijg nu 2 maanden gratis fietsverzekering met de code In het Wiel. Ga naar laka.co en verzeker je fiets. Thijs, een hele goede middag.
Goedemiddag.
Waar zitten we?
Op La Roche-Faucon.
La Roche-Faucon.
La Roche. De Valkenrots. Nee, ik vind La Roche-Faucon mooi.
Ja?
Ja, niet?
Als een Vlaming vol overgave Valkenrots zegt.
De Valkenrots.
Dan vind ik dat mooi.
Nou, ik vind de Valkenrots. Het is de Valkenberg, heb je al, in de Ronde van Vlaanderen. Het zit er dit jaar niet. Zat er niet in dit jaar. Dat vind ik meer een Vlaamse helling. La Roche-Faucon zijn wel gewoon in Wallonië.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Ik vind wel, kijk, iedereen heeft die finale over Saint-Nicolas en dan eindigen op Anse. Dat was iets historischer, zeg maar. Saint-Nicolas door die arbeiderswijk heen, weet je, waar we het van de week ook over hadden.
Nee, absoluut.
Maar de naam La Roche-Faucon, om daar de klassieker luikbaster naar kluik te beslissen, vind ik mooi.
Maar ik ben genezen, hoor. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar we hebben hier de hele dag gestaan. Mm-hmm. Jij hebt nog een stuk gefietst over het laatste deel van het parcours. Maar er stond een mensenmassa langs de kant.
Ja, is mooi, hè?
Het weer was schitterend. Er gebeurde veel op deze beklimming.
Ja. Ja, best mooi, hè?
Waar doen we nou moeilijk over?
Ja, weet ik ook niet.
Nee. Dat historische gedoe.
Gelul altijd.
Ja.
Ah, oké. Okay. Ja.
Gewoon, dit is ook mooi. Klaar? Dit is gewoon leuk, pas naar geluid.
Ja, nou goed. La Roche-Faucon.
Goed. Mannen eerst, vrouwen eerst.
Vrouwen eerst.
Vrouwen eerst. Annemiek van Vleuten.
Wat? Een nummer. Ja, dat ga ik straks wel even ook zeggen. Maar ik vond het bij Van Vleuten. Ik vind het zo knap dat zij... Ze heeft gewoon het hele voorjaar alleen maar aangevallen. En iedereen zit alleen maar de hele tijd naar haar te kijken. En iedereen weet dat vandaag gaat het weer zo zijn. Het gaat weer 100 keer aanvallen. Gaan weer net zo lang proberen om Van Vleuten te volgen. En dan hopen dat je er één of met z'n in je eentje of met z'n tweeën of met z'n drieën in de buurt kan blijven. En dan te kloppen in een sprintje. En gewoon doen alsof dat allemaal niet het geval is. Of er niemand in de wiel zit en gewoon weer gewoon gaan. Iedereen weet dat ze gaat op het doet. Iedereen weet dat ze gaat op La Roche-Faucon. En dan gewoon doen. En dan iedereen eruit blazen. Met tegenwind. Het stond echt... Ik heb zelf ook... Ja, ik heb nog even gefietst om het zelf te voelen. Ja, het was echt een ongunstige wind vandaag voor de aanvallers.
Ja.
Gek genoeg.
Des te opmerkelijker dat er twee aanvallers op deze manier winnen.
Ja, absoluut. Absoluut. En ja... Dat ze dus het laatste stuk... Ze komt boven op La Roche-Faucon. Ze heeft iets van 13, 14 seconden voorsprong. Op 5 vrouwen, waarvan 2 koppeltjes.
Ja.
Twee van FDG.
En Longo Borghini,
ja,
die redelijk in vorm is.
Met een beetje met tegenwind en dan de lastige afdaling. Waar je met z'n 5 echt wel een hoop snelheid zou kunnen maken. En daarna in de straten van Luik ook nog een paar brede banen. Nou, ze hadden haar echt kunnen terugpakken, dacht ik.
Waarom gebeurt dat niet?
Omdat ze gewoon zo sterk is.
Ja?
Ja, ze is gewoon echt... Je zag met als je zo sterk bent dat je iedereen uit je wiel kunt draaien op de redoute. Op La Roche-Faucon. En daarna de vijf andere sterkste vrouwen die proberen volle bak samen te werken. Dat ging niet helemaal zoals moest, denk ik, maar toch. Ja, dan ben je, als je dat kan afhouden, als je die gewoon met een halve minuut of meer kunt wegrijden, dan ben je echt ver uit de sterkste in koers. En dat was ook vandaag. Pakken we de cijfers erbij?
Nou, rustig aan. Ja. Ze wint dus... de cijfers komen. Ze wint dus de eerste.
Ja.
En de laatste.
Klassieker in het voorjaar.
Ja.
Ja. De Omloop Nieuwsblad. Ja, dat was natuurlijk ook een staaltje.
Het wordt een paar keer tweede. Een keertje vierde.
Ja, maar Omloop Nieuwsblad was geen World Tour. Dus in alle grote klassiekers die daarna kwamen, werd ze tweede. Strade Bianche, tweede. Vlaanderen. Tweede.
Ja.
Cold Race.
Vierde.
Waalspijl. Tweede.
Tweede.
Dus eigenlijk ging het tot nu toe... Nee, goed, het zou mij enorm frustreren. Haar niet, maar ik zou er gek van worden.
Ja, toch even. En geloof je dat nou echt?
Nou, ik geloof wel dat het er niet frustreert.
Ja, oké. Okay.
Maar ik, ja, uiteindelijk winnen is wel heel belangrijk. Dus ik, ja, als je een heel voorjaar rijdt, kijk, natuurlijk heeft ze Nieuwsblad gewonnen. Maar ja, ik denk dat ze wel op hoger mikte. Of meer mikte, laat ik dat zeggen. Dus ja, dat het dan alsnog goed komt. In de koers die ook het beste bij de past, hè, laten we wel wezen. Want ja, dit...
Diepe beklimmingen.
Ja, het moet gewoon...
Zwaarte. Ja.
Dat zie je in de Gold Race. Ze begint op stoom te raken. Aan de top van de Kouberg, zeg maar. En dan is de Kouberg op.
Ja. Helaas.
Helaas. En dat zie je natuurlijk wel hier. Ja, dit zijn gewoon beklimmingen van allemaal van 5 minuten. Of meer, soms zelfs. Ja, dat heb je gewoon nergens. Dat heb je gewoon niet in Limburg. Ja, de Kamerrecht misschien of zo. Dat was, maar ja, daar rijden ze niet op in de finale. Wij zijn helemaal niet op, volgens mij, de vrouwen. Het zou leuk zijn voor, dan kan ze daar gaan. Ze heeft gewoon een lange beklimming nodig om de rest eerst, om de punchers eerst gewoon moe te maken. En om iedereen uit de wiel te rijden, is gewoon een lange beklimming nodig.
Ja.
Dus ja, ik vind haar mentale staat van zijn echt weergaloos. En fysiek eigenlijk ook. En die combinatie maakt haar natuurlijk zo goed, ja. Hoe oud is ze? 38?
39. Jezus. Ze wordt 40. Maar we moeten het niet te veel over de leeftijd hebben.
Oh nee, dat mag niet. Nee. We krijgen weer op ons
moet
laser.
Niet steeds erbij
nee,
zeggen.
Nee, we krijgen op ons laser. Nee, maar ja, het is gewoon, ja, laten we toch zeggen even. Het is gewoon moeilijker na je 30ste helemaal om te verbeteren. En dat doet ze wel.
Ja, dat doet ze wel. Zullen we even kort luisteren?
Ja.
En ik zag zelfs emoties ook na de streep.
Ja, ook wel. Ik vond het, ja, het is ook gewoon heel speciaal om deze van Movistar te winnen. Wil Volker won ik hem voor Mitz & Scott. En zelf wist ik ook wel dat ik qua wattages kan Thijs wel een overzicht laten zien van mijn 5 minuten waardes. Maar bijvoorbeeld die zijn sinds 2019 gaat het eigenlijk bijna alleen nog maar omhoog.
De waardes dan, hè?
Ja, maar dit is dus...
Wat gebeurde er vervolgens? Ze was klaar met het interview.
Ze was klaar met het interview. En ja, toen
was de gezicht aan het poetsen, pakte de telefoon.
En stuurde me alle waardes door van, ja, van de afgelopen jaren. Van haar vijf, dus haar beste 5 minuten waarde. Nou, we hebben het al een paar keer gehad over in de podcast over die 5 minuten waarde. Ja, wat zegt dat? Kijk, een 1 minuut waarde, dat is heel explosief. 20 minuten, nou, dat is al meer richting dat je het echt heel lang moet volhouden. En die 5 minuten waarde wordt heel vaak aangehouden. In het wielrennen. Dat is echt een soort van VO2 max blok. Waar je dus heel veel zuurstof moet opnemen. Zo'n beetje zo'n... Ja, de mijl met hardlopen. Weet je wel?
Ja.
Het is echt zo'n soort tussenin waarde. Waar je en explosief voor moet zijn. Omdat je wel gewoon een hoge absolute waarde moet halen. Maar je moet het dus ook gewoon wel echt enige tijd kunnen volhouden. Dus dat is echt zo'n... Echt een waarde. Als je dat moet trainen. Dat is echt zijn van die... Het zijn echt hele lastige trainingen. Dat je echt heel diep moet gaan. En jezelf helemaal naar de pokken kunt draaien. Waar je van, ja, het kan natuurlijk met minuutjes of met sprintjes net zo goed. Maar die 5 minuten, oh, je moet zo diep gaan. Ik moet zo diep gaan.
En je voelt het als je erover vertelt.
Oh, ja. Oh, ja, je,
zie het aan je
rijdt gewoon, want je rijdt gewoon dan 5 minuten rijden in een zone. Die in je rode zone. En er wordt steeds paarser naarmate die minuten verder vorderen. Het is niet, je rijdt echt op een punt waarbij je meer... koolstofdioxide uitstoten dan dat je zuurstof kunt opnemen. Dus je rijdt gewoon per definitie jezelf aan flarden.
Aan diggelen. Ja. Ja.
Dus het is echt, het zegt wel heel veel over hoe goed je bent op dit soort beklimmingen. Dit zijn allemaal van die beklimmingen van 1 minuut of 5. En als je dat door de jaren heen kunt vergelijken, ja, dat is wel echt interessant. Dus zij stuurde mij dat door. Ik mag geen absolute waardes noemen.
Oké. Okay.
Dat ga ik meteen bij zeggen. Maar ik ga wel even zeggen hoe het relatief zit.
Want even, toch even. We hebben het met Van der Poel er ook wel eens over gehad. Ja. Althans, rondom de cijfers van Van der Poel. Die zegt, je mag alles vermelden.
Ja.
En Van Vleuten, die dat even niet.
Ja, ik denk, als je echt een keer een grote analyse zou maken, dan lukt het dan een keer. Maar dan moet je het echt gewoon even helemaal uitsmeren over 2 pagina's in de krant. Zo. Kom wel.
Jij neemt gewoon een voorsprong.
Ik neem een voorsprong. Ja, okay. Sorry, Annemiek, ik begin alvast. Ja. Nou. Het komt goed.
De appjes.
De appjes. Dus zij zegt eigenlijk... Zij zegt iets met goede wijn. Met een smiley erachter. En dat blijkt ook wel. Als je gewoon gaat kijken naar wat is... Nou, dit is dus haar beste 5 minuten waarde ooit. Race vandaag op de Redoute. Ze pakt ook het
ooit
kommetje op Strava. Allemaal dat soort dingen. Maar ooit Met tegenwind, hè, trouwens. Dus haar beste 5 minuten, 5:01 is ook het Strava-segment op de doet. Dus het is ook wel echt wel perfect voor die 5 minuten waarde. Want soms heb je klimmetjes van 4,5 minuten of 6 minuten. Ja, dan
haal je net niet lekker vergelijken.
Nou ja, dat is precies. Dat is natuurlijk vrij lastig altijd in de koers. Dus echt extreem goed vergelijken. Maar tot vandaag was... Ik ga even zeggen wanneer haar beste andere 5 minuten waardes waren. San Sebastian, 2021. Was tot vandaag haar beste. De derde etappe in de Ronde van Noorwegen. Met een uphill finish.
Ook ja.
2021.
Ja.
2019. Luik Bastenaken-Luik. Die ze won. Met een solo. Dat denk ik dat het ook op de Redoute was. Want daar deed ze toen volgens mij weg. Dus vergelijken. Ik zou zeggen hoeveel het scheelt met vandaag. Dat vandaag rezen 18 watt meer dan toen. Over de hele beklimming. Dus over 5 minuten. Dat is echt wel veel. 2020. Dag 4 in de Giro. 2 kilometer berg op finish. Dus je ziet eigenlijk dat ze gewoon door de jaren heen... heeft ze allemaal van dit soort inspanningen gedaan. Natuurlijk, ja, ze weet ik wel wat allemaal gewonnen. Maar het is dus ook echt... Ze rijdt bijna 20 watt meer dan 2 jaar terug.
Ja, maar al die jaartallen die je noemt... Het valt gewoon binnen 2 jaar vanaf nu.
Als je kijkt in de grafiek die ze doorstuurt, dan zitten er wel inderdaad wel aardig wat bij. 2019, 2020, 2021. Ja, goed, dat zijn ook haar beste jaren natuurlijk. Dat is ook wel logisch.
Ja.
Toch? Dus ja, je ziet daaraan dat ze op haar beste niveau ooit is, wat betreft die 5 minuten.
Maar dat is bizar.
Op haar 39ste. Dat is echt, echt extreem knap. Nou moeten we, ja, hoe kan dat? Enorme trainingsinspanning om dat soort dingen. Ik denk dat bij haar wel echt belangrijk is, dus dat ze laat is begonnen met wielrennen.
En dus?
Nou ja, dat betekent, kijk, dat zij niet, kijk, zij is niet op haar 19e, was ze al supergoed. Ze is niet op haar 12e op een fiets gezet, waardoor ze op haar 19 al supergoed is en op haar 25e eigenlijk al de top haalt, zeg maar. Dus ze is veel later begonnen, eerst studenten geweest. Nou, we hebben er wel eens een podcast met over gehad. Ja. Luister die terug als je het hele verhaal wil weten. Maar zij is pas echt, daar weet ik veel. Ik denk de Spelen van 2012 was ze voor het eerst. Toen heb ik haar gesproken, toen was ze echt nog net studenten af, bij wijze van spreken. Dat is 10 jaar terug. Dus ja, dat is toen was ze 29. Dus ik denk dat ze vanaf haar 5, 6, 27e begon het een beetje.
Kon ze ook heel goed, zei ze.
Kon ze ook goed.
Student zuipen. Zijn, ja. Zuipen. Ja.
Maar dat was ook echt, ja, als je die foto's van toen vergelijkt, ik denk dat het echt kilo's scheelt.
Ja, dat is een andere anemiek.
Ja.
Ja.
Dus zij is laat begonnen, waardoor je natuurlijk ook veel meer progressiemarge houdt. En misschien ook wel veel meer zin om hard te trainen en om die progressie te proberen te blijven opzoeken. Dus ja, dat is wel, dat moet je wel echt bij haar aantekenen. Het is gewoon, ja, een normale carrière begint. Misschien word je prof op je 19e, 20e, 21e. En dan ben je bij je 30e, 31e begin je echt wel de meeste dan. Hè. Je begint begin een beetje minder af te vlakken.
Ja.
En bij haar is het gewoon eigenlijk 10 jaar opgeschoven.
Ja, ja, exact.
Dan nog blijft het echt weergaloos dat je dat dus op latere leeftijd voor elkaar krijgt. Dit.
Maar voor iemand die zegt, misschien stop ik wel op mijn hoogtepunt. Dat zei ze een aantal podcastjes geleden.
Ja. Kan, hè?
Ja, het kan. Maar ja, waar ligt dat dan?
Ja, zeg het maar.
Ja, het winnen van de Tour de France. Is dat dan het hoogtepunt? Of is het hoogtepunt dat je eindeloos om in haar hoofd probeert te kruipen een beetje? Dat je nog de ultieme strijd voor de overwinning aan kan gaan in elke wedstrijd die je rijdt? En dat je dus voor jezelf ook constateert aan je waardes dat je beter wordt aan.
Ja, zij haalt hier dus wel ook wel heel veel plezier uit. Ze wil de hele tijd zichzelf verbeteren ook.
Ja, maar dan is het wel moeilijk. Ja, dan is het best moeilijk om je hoogtepunt te bepalen.
Ja, zeker, zeker. Het zegt ook wel veel over de breedte van de top in het vrouwenwielrennen. Waar ze dus in 2019 met 1 aanval van 20 watt minder wegreed op de Redoute. En toen zagen ze er niet meer terug.
Ja, moet ze hier
met een grote voorsprong. Ja, reed met een grote voorsprong naar Luik. Is het nu echt anders? Zitten er rensters bij die of bij haar in het wiel kunnen blijven. Of die met door één renster vooruit te schuiven. Daarna haar aanval kunnen neutraliseren. Zoals Reuser op de Redoute. En moet ze echt op het laatste klimmetje alsnog een keer all-out gaan. En daarna in het vlakke stuk in de afdaling net zo goed om ze af te houden. Dus je ziet wel dat in de breedte het niveau ook enorm is gestegen. Terwijl zij is op haar best. Maar als je kijkt naar hoe hard de Voldering, Cavalli en allemaal...
Ja, het gemiddelde niveau in de top is ook een stuk hoger komen te liggen.
Ja, ik denk dat zij ook, als je dat vergelijkt met 2 jaar geleden, allemaal harder rijden.
Dat zou een mooie analyse zijn.
Om ze allemaal naast elkaar te zetten.
Dat je zegt, je neemt 10 toppers.
En je kijkt naar wat er nodig is om Luik of Vlaanderen. Ja, het zou leuk zijn. Ja. Goh. Kunnen we ook even een keer doen.
Er ligt nog een hoop in het verschiet.
Nou ja, het is gewoon leuk. Ja, het blijft leuk dat al die grote namen in het wielrennen, of veel grote namen in het wielrennen, gewoon maar bereid zijn om dat soort dingen allemaal te delen.
Ja, geweldig, geweldig. Goed, een prachtige overwinning van Annemiek van Vleuten. Gaan we naar Evenepoel.
Wat een raket.
Eerst even Evenepoel. Dan nog even de valpartij.
Ja.
Die echt verschrikkelijk was.
Mm-hmm.
Verschrikkelijk ook om naar te kijken. Nou, en dan komen we vanzelf op een paar andere dingen.
Dus je moet misschien eerst even die valpartij doen.
Eerste valpartij?
Ja, dat is in de Westen wel, voor de Westen ook wel belangrijk.
Oké. Okay. Het was akelig, was eigenlijk het woord.
Ja.
Wat ik voor me had.
Ik moest denken aan die valpartij op weg naar Huy. In de Tour.
Help me even.
Ja, dat was waar Dumoulin erbij lag. Eigenlijk de dag dat Dumoulin geel zou pakken van Cancellara. Hele grote valpartij. Wedstrijd geneutraliseerd toen ook. Ja. Omdat er geen genoeg ambulances meer waren. En dat er echt een paar renners om zo'n lantaarnpaal, om zo'n elektriciteitspaal heen waren gevouwen zo ongeveer. Enorme crash. En dat was eigenlijk op zo'nzelfde, een beetje zo naar beneden. Eén foutje van één iemand. En dan is het een soort kegelen. Zeker als het een beetje voor in het peloton gebeurt.
Ja.
Heel, heel naar.
Want het was een renner van Bora, voor zover we dat konden zien. Ja. Die raakte rechts de graskant.
Nou, ik denk dat er eentje van Israël was.
Ja?
Oh. Die zat achter de jongens van Bora. Je zag een witte schoen met een blauwe sok. Dus ik denk dat er eentje van Israël was. Heel misschien een van Quickstep. Dan zou je nog moeten terugkijken. Maar.
Die gaat vreselijk over de kop.
Ja, wat eigenlijk gebeurt is... Kijk, het is... En ze komen op een stuk in het parcours waar de wegen best wel smal zijn. En waar je best wel veel moet draaien en keren. En waar, waar de opeenvolging van klimmetjes best wel groot is. Weet je. Je krijgt Wannen, Stokkeu, Odevee zit heel dicht bij elkaar allemaal. En je wilt daar eigenlijk voor aanzitten. Want je moet de hele tijd dan kort opdraaien. Het is bijna een beetje Vlaams. Weet je. Waar je in de Ardennen veel, of het algemeen wat bredere wegen tussen de beklimmingen in hebt. Is het dat punt in het parcours allemaal best wel smal. Dus iedereen wil vooraan zitten. Al die ploegleiders zeggen dat het punt waar we vooraan moeten zitten. Je kan je energie sparen als je hier vooraan zit. Dus het is best wel dringen vooraan. En het peloton is altijd een soort spermacel qua vorm. Dus met een bolle voorkant en dan een soort staartje erachter.
Ben je toch een woordkunstenaar? Je had ook gewoon kikkervisje kunnen zeggen.
Oké, okay. Peloton is een kikkervisje. Peloton is een kikkervisje.
Nee, sperma zelfs is leuk.
En je kunt op verschillende manieren naar voren rijden. Maar zeker als het aan de voorkant is, dat dus, is het best wel afgebakend. Ze rijden heel veel ploegen. Proberen tegenwoordig zeker die ploegen. Dat is echt een soort tactiek sinds al een jaar of 10, 15. Dat je als ploeg wil je eigenlijk aan de linkerkant of aan de rechterkant gaan rijden. Want als je in het midden rijdt, dan kunnen ze van links of rechts... Je inhalen.
Ja.
En als je aan links of rechts uit kun je altijd zelf... hou je meer controle. Dus daarom is die voorkant... is tegenwoordig bijna een soort bus aan de voorkant. Maar ja, als je daar dus vooraan wilt komen... dan moet je dus om... je kunt bijna niet dwars door het midden rijden. Dat is echt onbegonnen werk. Dus het is een soort... de wasmachine spoelt van buiten naar binnen...
Nou, dus
ik zit het nu uit te leggen met mijn handen. Ik probeer het duidelijk te zeggen.
Je zegt het heel duidelijk.
Dus als je aan de binnenkant zit, als je in het midden zit, is het zeker positie zeg maar 10, 20. Dan ga je eerder naar achteren dan naar voren. Dus je wilt aan de buitenkant zitten. Maar ja, dat is ook de kant waar je meer in de wind zit vaak. En wat gewoon heel lastig is aan die buitenkanten is dat de kant van de weg is dichterbij. Dus als je er omheen wilt rijden aan de buitenkant, dus om het breedste deel van de spermacel, dan moet je vaak een soort van risicootje nemen, omdat je weet, ja, als ik rijd daar rechts omheen, maar ze kunnen helemaal links, iemand kan eventjes een heel klein zwiepje maken en dat komt als een soort uitgestelde golf, komt dat aan de rechterkant van de weg terecht. En ja, als jij de graskant net niet raakt, en je rijdt op 3 centimeter van de graskant, omdat je net eventjes zo rechts er voorbij wilt fietsen, ja, dan neem je altijd een risicootje dat op het moment dat die sweeper komt, dat je in het gras raakt. En ga je 20 of 30 en is het bergop, dan is het niet zo'n probleem. En dan ga je een stukje door de gras en dan wiep je er weer op. Ja. Maar ja, hier ging het gewoon 75. En als je met 75 net van dat kantje afraakt en je springt er niet vol in, want dan vaak moet je kiezen. Dan moet je echt denken, oké, dan ga ik maar helemaal de kant in. Ja, dat is echt een hele lastige keuze, want je wil eigenlijk het liefst op die weg blijven. Dus je blijft op de weg, ik kan het net niet houden. En dan zit je lichaam zit nog boven de weg. Je wielen zitten er al naast. Ja, en dan is het klaar. Dan
niet te houden.
Dan is hij niet te houden. En dat zag je nu ook gebeuren. En dan is het asfalt is natuurlijk, er zit een klein randje. Als je wiel daar helemaal achter zit, ja, dan ben je vaak gezien. En dan, ja, als je dan met 70 val je dus in het peloton ook. In plaats van eruit.
Ja.
En dat is
funest.
Wat de enorme crash veroorzaakt. Want dan val je dus met je fiets en je lichaam in het peloton. En dan vallen ze achter je. Je kunt met, als het zo hard gaat, ja, dan als je zit erachter, ja, dan kun je sturen wat je wilt. En dan kun je 100 keer Mathieu van der Poel zijn bijvoorbeeld. Of weet ik veel welke stuurkunstenaar. Maar als ze zo hard gaan, dan is het gewoon ogen dicht, remmen en hopen dat het niet te hard is. Weet je, op het asfalt smakt, want je gaat. Dus die jongens die daar direct achter zitten, die hebben gewoon pure pech.
Ja.
Dat kun je gewoon niet vermijden.
En dit was echt best wel voor in het peloton.
Het was op positie 15, denk ik. Zo. Ja. Op rij 3, 4. Dus ja, er zitten daar 15 renners voor. Het gebeurt aan één kant. Ja, dan weet je gewoon, ook dus als je op positie 30 zit, zit je best wel voor in het peloton. Maar ja, het is gewoon klaar.
Niet te houden, nee.
Dus ja, dat daar weer bijvoorbeeld, ja, Wilco Kelderman ligt daarbij. Dat, en er wordt dan gezegd, ja, die ligt er altijd bij. Maar dit soort crashes doe je dus echt
geen hol
niks aan. Nee. Ja, het is gewoon, ja, je zit daar en ja, dan is het gewoon, ja, oké, ja. Daar lig je weer.
Alaphilippe lag bij een boom in een soort aflopend stuk, nou, noem het een greppel even.
Ja.
Tegen de boom aan.
Ondersteboven.
En heel ver weg van het punt waar het eigenlijk gebeurd was.
Ja, ja, die is dus gewoon, die is met zijn fiets dus meteen. Ja, je hele peloton daarachter, die krijgt een soort ontwijkende beweging. Dus ja, daar gaan er een paar, daar rijden rechtop in. En dan heel veel renners, ja, je gaat de buitenkant opzoeken. En dan hoop je maar dat je niks raakt.
Dat je goed terecht komt.
Ja, en wordt hetzelfde, dan staan er paaltjes en weet ik veel wat allemaal. Alaphilippe is dus rechts de weg afgeschoten. En die is waarschijnlijk over de kop gegaan in de berm. En die lag op zijn rug met zijn fiets bovenop zich. Bardet sprong daarin. Romain Bardet van DSM. Wat ik een prachtige actie vond.
Dat gebeurt ook niet zomaar, natuurlijk.
Nee, zeker.
Constateert natuurlijk in één oogopslag. Oeps.
Ja, zeker. En in plaats van dat hij dus zijn fiets pakt en meteen weer op zijn fiets springt. Ja, Bardet is gewoon vandaag semi-favoriet. Weet je, hoort echt wel bij de renners die hier kunnen scoren. Reed van de week super hard in de Tour de Zalp. En in plaats van dat hij zijn fiets pakt als kopman van DSM en meteen doorgaat, springt hij in de berm om Alaphilippe te helpen. Ik denk dat het ook wel veel zegt over de situatie. Ik denk dat Bardet wel meteen zag, die kan überhaupt niet overeind komen. Marion Roes, de vrouw van Alaphilippe, die zei al vrij snel, die geeft commentaar voor de Franse TV, die zei al snel dat Alaphilippe bij bewustzijn was, dat hij in de ambulance lag, dat hij vooral klaagde over rugpijn. Ja, dat lijkt mij, ja, hij is gewoon vol op zijn rug.
Dat is evident, ja.
Dus ja, dat is gewoon hopen dat je dan niet rugwervels en dat soort dingen hebt gebroken. Maar dat is natuurlijk wel heel scary, dit soort dingen. Ja, ik vrees dat hier wel voor een aantal renners
einde seizoen.
Van Emden bijvoorbeeld. Hoe hard viel die? Ja, die moest echt.
Maar die moest ondersteund worden.
Ja.
Dat was helemaal, ja, zeer begrijpelijk. Maar
ja.
Nou, zo lagen er veel.
Ja, er lagen er echt heel veel.
Het was echt, wat ik zei, akelig.
Ja, maar dat beïnvloedt. Ja, het was op dat moment was er eigenlijk een peloton. Waren misschien 10 renners afgereden. Dat was het wel zo'n beetje. Het was gewoon echt een compleet peloton. En op dat moment halveerde het peloton. Simpelweg. Dus ja, alle ploegen die daarachter nog iets wilden. IF bijvoorbeeld was gewoon in één klap weg. Ik geloof dat Paulus nog als enige ervoor zat. Ja, die reed echt nog een goede koers.
Ja.
Maar voor de rest, al zijn ploeggenoten lagen erachter.
Die ging nog mee met, althans.
Ja, deze hem gewoon in één klap weg. Nou ja, Alaphilippe was weg. Movistar moest een enorme inspanning doen om Valverde terug te brengen. Trek moest een enorme inspanning doen om Mollema terug te brengen.
Zo, die kwam gehavend langs hier.
Ja, ja. Ja. Hij, die zei ook dat hij, na afloop zei hij, ja, ik had best goede benen. Maar ja, die inspanning, ja, die bekoop je. Ja. Ja. En los daarvan, als je zo hard tegen de grond gaat, daar betaal je bijna ook altijd de prijs voor. Dus het was echt wel een heel belangrijk moment in de koers. En de renners die eigenlijk daarvoor zaten, of die er dus net tussendoor muisden. Ja, weet je, het gebeurde vooral rechts. Als je links zit, op dezelfde plek of net erachter, dan zie je ze dus, dan vallen ze bijna tegen je aan, bij wijze van spreken, tegen je achterwiel aan. En dan glip je er doorheen en denk je, even een adrenaline stoot en je kijkt achter je en denkt, oké, er is niemand meer.
Je kijkt voor je, je ziet de hele ploeg van Bahrein. Je kijkt achter je en alles ligt
stil. Ja, en Bahrein dacht, nou, wij blijven gewoon lekker brommeren. Ik vind eigenlijk dat je in dat soort situaties, ik zou heel graag zien dat ze een safety car invoeren in het wielrennen. En dat je dus op dit soort momenten, waarop er gewoon het halve peloton tegen de grond is geslagen. En je kunt misschien gewoon zeggen, bij 10 man of meer. Ik zeg maar even wat. Je moet ergens een grens stellen.
Ja, je moet iets van een grens hebben. Ja,
ja, dat je eigenlijk zegt, oké, we stoppen nu de koers. Weet je, we hebben tijdsverschil met de kopgroep. We stoppen nu de koers. We laten iedereen, geef iedereen de tijd om te kijken. Dus weet je wel, naar hersenschuddingen, breuken, weet ik wat allemaal. En we geven de gevallenen de kans om gewoon terug aan te sluiten in het peloton. Vermijd je allemaal idiote situaties tussen de volgwagens, renners die doorrijden met hersenschuddingen of breuken of weet ik veel wat. Ik zou daar wel echt voor pleiten. En ik weet dat dit tegen de borst stuit van mensen.
Van wie?
Nou ja, van de mensen in de oude wielrennen. Die zeggen, nee, wielrennen, vallen hoort erbij en het is mooi juist. Weet je, ze moeten doorrijden.
Nou,
en
die mensen zijn zelf nooit gevallen.
Ja. Nou ja, ja. Zijn het vergeten hoe het
ik
is.
Ik ben één keer echt snoeihard op mijn bek gegaan. Tijdens een totaal amateuristisch dikke sprintersrondje. maar ja, dat viel ik zo hard. Toen dacht ik opeens, oh ja, dit is het dus.
Ja.
En daar had ik dan ook helemaal geen schade. Maar ja.
Althans, ja, nee, maar dat krijg je dus ook
een beetje, maar geen botbreuken of wat dan ook.
Zoals wat nu in die nieuwe serie van Movistar zit, weet je wel, dat Marc Soler met 2 gebroken armen naar de finish rijdt, naar die Opinomi valpartij.
Ja, dat haal je eruit.
Haal je eruit. Jongens, even één moment rustig. Hè? Stoppen, kijken, wat is er aan de hand? Kun je door, ja of nee? Ja, ik zou daar wel echt voor pleiten. En ja, dan leg je even de koers stil, maar het lijkt mij een stuk menselijker. En als we het toch hebben over veiligheid en dat soort dingen, dan lijkt me dit een van de eerste. Het komt. Hoe vaak komt het voor per jaar? Zo'n grote valpartij.
Nee, zo groot. Gelukkig niet altijd.
Nee, dus het is echt niet zo dat je dan om de havenklap die wedstrijd stil hebt gelegd. Het is nu ook gewoon, ja, met ambulances die erachter zitten. Ja, daar rijden gewoon een beperkt aantal ambulances achter de koers. Je kunt niet. Alaphilippe ligt in één ambulance. Voor hetzelfde geld moet Van Emden in een ambulance. Ja, op een gegeven moment zijn ze op, weet je wel. Ja, je neemt ook een enorm risico dat als er vervolgens een andere valpartij gebeurt, waar iemand anders een ambulance nodig heeft, omdat hij in levensgevaar is. Ja, dan is geen ambulance. Dus ja, of hij rijdt op enorme achterstand. Want ja, je krijgt door dit soort, je krijgt ook een enorme, ja, er is een enorm gat in de caravaan daarachter, zeg maar.
Maar ik kan me voorstellen dat heel veel renners, en jij spreekt veel renners, dat die hier het ronduit mee eens zijn.
Dat denk ik ook wel. En een grote ronde helemaal. Ja, dan moet je de volgende dag weer, weet je.
Ja.
Ja, dat denk ik ook. Ik veel renners die zien valpartijen voor een heel groot deel ook vaak gewoon als pech. Natuurlijk heb je een deel valpartij jezelf in de hand en een deel valpartij is pech. Dit is typisch een valpartij die, maar ja, heb je bijna niet in de hand. Je kunt wel zeggen, ja, je moet bij de eerste 20 rijden. Maar ja, je rijdt met een peloton van 180. Ja, dan rijden 20 bij de eerste 20. Je kunt niet constant bij de eerste 20 rijden.
Nee.
Dus ja, er zijn wel veel. Ik denk dat de meerderheid van de renners hier wel voor zijn. Maar goed, dan zou je een keer moeten onderzoek naar moeten doen.
Goed, we luisteren straks naar Bauke Mollema.
Ja.
En dan gaan we ook verder praten over Evenepoel. Eerst even tijd voor wat anders. Want u hoorde het al aan het begin van de uitzending. Thijs, ik heb een verrassing. Ik heb een cadeau voor je.
Oh jij?
Ik heb namelijk, mag je aanbieden namens de firma Laka, dat jij een fietsverzekering krijgt. 2 maanden gratis uit te proberen.
Oké. Okay.
Daar heb ik een code voor. Die code geldt trouwens voor meer mensen. De code in het wiel. Krijg je 2 maanden gratis een fietsverzekering van Laka. Ga dan naar laka.co, laka.co en verzeker je fiets. Het is een collectieve fietsverzekering. Ze hebben dus wat anders gedaan. Zou je even, ken je Laka?
Ja, ja, van jouw verhalen.
Ja, oké.
Okay. Ik heb het nog niet, maar ik moet het even uitproberen.
Nou ja, het is nieuw. Nou, het is een groot succes in Engeland. Ze krijgen daar echt de ene 5-sterren review na de andere. Dus het is slim bedacht. Het is ook een slimme manier om je fiets en de rest te verzekeren. Het is een collectief van fietsers. En die hebben eigenlijk hun krachten gebundeld om een beetje geld te besparen. Dus je hebt geen vaste maandpremie. Maar je betaalt alleen collectief voor een schade die geclaimd wordt.
Oké. Okay.
Nou, dat doen ze ook bij Laka.
Dus hoe meer mensen als schade claimen, hoe meer je betaalt.
En ja, hoe minder mensen. Ja.
Okay.
Ja. Dus je krijgt een flexibele maandpremie. Maar je betaalt nooit meer dan een vastgesteld maximumbedrag. Dat is belangrijk. Zijn er geen claims, betaal je dus ook niks per maand. Dat is ook handig. Het gaat om diefstal, schade, binnen, buitenland, zonder eigen risico, thuisbrengservice, als je in de middle of nowhere bent, dekking tijdens sportwedstrijden, niet heel onbelangrijk. Echter, de uitzondering is, als je in het profpeloton rijdt, dan geldt het niet. En meestal wordt het allemaal afgehandeld binnen 1 dag. Hey, je denkt, wat een ontzettende reclamepraat. Dat is het ook. Maar we hebben iemand, een ervaringsdeskundige, en die heeft geeft zijn mening. We luisteren naar Daan.
Klinkt denk ik ook herkenbaar voor de meesten hoe moeilijk het is om vaak een verzekeringsclaim in te dienen en dan ook helemaal je geld terug te zien. Laat staan dat je fiets ook snel geregeld wordt, want je wil natuurlijk zo snel mogelijk weer op de fiets. Zo heb ik dat zelf ook moeten ervaren vorig jaar toen ik bij een andere partij een claim moest indienen. Gingen weken overheen, veel heen en weer gebel toen het uiteindelijk pas rond was. En ja, ik ben echt verbaasd bij hoe soepel dat bij Laka gaat. Ik ben helaas in Barcelona gevallen, waardoor mijn derailleur het niet overleefd heeft. Toen heb ik snel moeten schakelen, dus meteen een nieuw besteld en ook mijn claim eigenlijk te laat ingediend. Dus ja, Laka had genoeg redenen om mijn claim te weigeren. Hebben ze niet gedaan. Thomas was heel behulpzaam en ik had 3 dagen later het geld op mijn rekening al staan. Dus echt uniek hoe zij het aanpakken. Dus ik ben Daan, ben de oprichter van Kapteijn Cycling Club uit Amsterdam en kan iedereen Laka aanraden.
Goed, heb je dus een racefiets, een motorbike of een e-bike, mag namelijk ook. Bespaar dan op je fietsverzekering. Het is geld wat je dan kan besteden aan andere dingen. 2 maanden gratis Laka fietsverzekering met de code in het wiel. Ga naar laka.co, laka.co en verzeker je fiets.
Ja, goede uitverdoring hoor. Mijn fiets is wel eens een keer gejat.
Ja.
Mag ik dat vertellen hier? Nee. Of is het reclameplaatje? Dit hoort niet bij het reclameplaatje.
Nee, als je fiets gejat is en je wil daar een verhaal over vertellen, mag je het vertellen.
Nou, dat was echt...
Is je claim goed afgehandeld?
Toen reed ik voor je Franse opleidingsploeg. Van de opleidingsploeg van COVID. En toen reden we op... We moesten een soort prototype Specialized hadden we toen. Eigenlijk die dingen waar Evenepoel nu mee rijdt. Maar dan het prototype ervan. Dus echt gewoon eerste generatie. Best wel dure dingen. En toen was ik naar de supermarkt geweest. En toen was ik wat vergeten. Want ik weet niet, ik was een yoghurt vergeten. En muesli of zo. Weet ik van, oh shit, moet ik nog halen. Dus toen...
Niet.
Toen was ik dus op mijn fiets naar de supermarkt gegaan. Had ik zo'n klein slotje meegenomen. Nou ja, dat vond ik al heel wat. Dus ik had mijn fiets daar neergezet. En ik was echt... Ik denk 1 minuut naar binnen gelopen en dan kwam ik terug. Ik wilde alleen nog een slot. Een ploegleider. Ik was gewoon te beroerd om te gaan lopen. Het was echt, het was 3 minuten lopen. Weet je. Maar ik wilde niet gaan lopen, want ik wilde mijn benen sparen. Toen moest ik dus mijn ploegleider gaan bellen om te zeggen dat ik dat een van die dure prototypes had laten jatten. Dat hij me voor straf wekenlang op een of andere afgedankt klote fiets laten trainen.
Terecht.
Ja.
Terecht. Maar kan je dus gewoon claimen?
Ja.
Ja?
Ja.
Maar dat mocht ik niet meer zeggen. Nee. Evenepoel. Je zei al, een raket.
Ja.
De manier waarop hij wegreed?
Hij wachtte tot ja, je hebt de Redoute eigenlijk, je hebt twee steile stukken op de Redoute. Ja, je komt onder het bruggetje door, dan draai je naar rechts langs de snelweg. Waar al de campers stonden, waar zeg maar de veel begint.
Ja.
Daar stond hij best wel tegen. Dus hij wachtte eigenlijk de eerste tegen in, wachtte hij af. Het eerste steile stuk wachtte hij af. Dan heb je nog een klein knikje, waarvan je die je altijd vergeet als je erop rijdt. Denk je altijd, dat is het eerste steile stuk. Nog een steile stuk.
Dat stukje.
En hij wachtte eigenlijk tot hij boven was. En toen ging hij. Dus eigenlijk op de uitloper. De laatste 300-400 meter naar de top. En dan, ja, zijn kracht zit er niet in dat hij op de steile stukken nou zo extreem hard gaat. Maar hij kan op die net iets minder steile stukken zo hard aangaan ineens. En zo hard versnellen. Ja, je zag het ook meteen. Ja, Paulus was de enige eigenlijk die het door had. En die dacht, ik moet nu meteen mee.
Ja.
En daarachter zaten dan toch wel een hoop favorieten en jongens die allemaal dachten, het is nog te vroeg.
Ja.
Nog niet vol. Teuns of half, weet je wel. En dat is, ik vind het wel heel knap dat Evenepoel dat moment elke keer herkent. Als hij wint, als hij echt goed is, dan gaat hij op dat moment. Dus net het moment voordat de favorieten denken, nu is het echt finale. Nu is het alles, nu is het echt gewoon, ja, alles of niks. Dan is hij al weg. Dus waar heel veel renners zitten te wachten tot Roger Faucon. Ook omdat het tegenwind stond vandaag. En er zit nog. Dus je hebt Redoute. Dan heb je nog een. Moet je door Sprimont heen. Dus geen gecategoriseerde klim. Maar het is een onwijs klote stuk. Tegenwind ook nu. En ja, daarna moet je dus een afdaling. En daarna nog de Roger Faucon. Dus er waren echt wel veel renners die dachten. Te vroeg. Maar als Evenepoel gaat. Dan weet je eigenlijk. Bijna per definitie. Dat het niet te vroeg is. Want hij. Zijn inspanning gaat. Ja, als hij goed is, dan gaat het zo ver. Hij wordt ook heel weinig teruggepakt in die situaties. Als hij echt goed is. San Sebastian
deed hij dit.
Brussel klein, weet je wel. Ja. Drijvenkoers, weet je wel. Ja. Dan is het ook wel echt lastig. En ja, ik begrijp ook wel daarachter ja, de twijfel.
Ja, simpel gezegd. Ja, de twijfel snap ik misschien ook wel. Maar als je dit weet, en dit is de analyse. Als ja. jij dat kan, dan maakt de...
Nou ja, ik denk wel
als
echt
je kan je dan... Dan kan je dus beste gewoon wel meezitten.
Ja, maar ja.
Het is heel simplistisch.
Het probleem is, kijk, Bahrein wilde de koers hard maken. Die waren daarvoor al aan het springen. Landa was een paar keer weggesprongen. Ja, één voor één. Het was echt, ja, het moment waar het Poels ging op een oliekoekendom moment. Ik denk dat hij best wel benen om mee te doen in de finale. Ik weet niet of hij goed genoeg was om toch als je voor kon mee te zitten. Dat denk ik eigenlijk niet. Maar ja, hij gaat eigenlijk voor de afdaling naar de Redoute. Dat is de breedste afdaling van de dag. Waar je heel veel moet bijtrappen. En waar het peloton per definitie heel veel snelheid maakt. Omdat ze allemaal gepositioneerd willen zitten. Aan de voet van de Redoute. Dus het was een slecht moment om te gaan. En daarmee ja, was Poels eigenlijk gewoon. Ja, het was gewoon verspeelde energie. En dan word je dan ja, rij jij met 300-400 watt naar de voet van de Redoute. En zitten ze achter je, zitten ze gewoon te freewheelen in het peloton.
Ja, fluitend.
Fluitend, ja. Ja, en dan kom je op de voet aan. En heb jij al, ja, je hebt gewoon een hartslag 20 hoger dan de jongens die achter je zitten. Gewoon alleen maar omdat je die inspanning in de afdaling hebt geleverd. Dan rij je er 3 seconden vooruit. Ja, dat was echt niet slim. Dus ik denk ook dat Bahrein, die probeerde de koers echt in handen te nemen. En die hadden eigenlijk op de top van de Redoute. Ja, wie had er meegekund met Evenepoel? Ik denk alleen Teuns. Misschien Heek?
Nou, misschien.
Maar ja, dan moet je dus ook meteen reageren. Je ja. moet meteen in het wiel zitten.
Maar het was zo'n vuurpijl.
Het was echt heel hard.
Dat Paulus was de enige die meteen op het wiel kon. Maar dat hield hij maar 8 pedaaltrapjes vol.
Ja. Ja.
En toen moest hij hem al laten gaan.
Ja. En ja, dat vind ik... Ja, Evenepoel gaat dan wel echt all in. En ook... Toen Alaphilippe eigenlijk al dus eruit was gevallen. Ja, dat had ook zomaar kunnen zijn dat ze van plan hadden gewisseld. Ik denk dat dit altijd het plan was. Dat Evenepoel vroeg zou gaan en dat Alaphilippe zou afwachten. Maar dat Evenepoel dus gewoon dus alsnog dan ging. Dat vind ik wel sterk.
Ja,
ja dan had hij ook kunnen zeggen. Ja, weet je, ik wacht tot Roger Faucon. Want Alaphilippe is er niet. En we moeten uitslag rijden. En we moeten iemand bijzetten. En dan probeer ik ergens nog weg te rijden. Weet ik veel, zoiets. Nee, hij houdt gewoon vast. Dit is mijn plan. Staat tegenwind. Jammer. Het is nog steeds mijn plan. Zou de verliep gewoon afvallen. Jammer. Dit is nog steeds mijn plan. En volgen mij wie mij volgen kan. Nou, dit was dus niemand. En daarachter was gewoon net even een moment van twijfel. Er zitten een paar ploegen een beetje naar elkaar te kijken. En ze denken allemaal, weet je, dat stukje tegenwind komt nog, zet een paar mannetjes op kop en we halen hem wel terug. Maar dat is gewoon, hij is zo aerodynamisch. Op die stukken waar het gewoon een beetje op en af gaat de hele tijd, is hij zo goed.
Ja, nou, wat je zei, daar ligt zijn kracht, specifiek.
Ja, zijn CDA-waarde heet dat, dus zijn aerodynamische waarde is zo laag. Hij zit zo laag op zijn fiets. En hij kan heel veel vermogen leveren in die positie. Hij heeft echt een taken van de hoorn shifters naar binnen. Dus ja, ga er maar achteraan rijden.
Elleboogjes mooi in lijn.
Ja, dus je zag ook dat ja, er gingen er achteraan rijden. En de enige die er vervolgens echt wat afkrijgt is Mohoric.
En Vlaashoff. Geweldige poging.
Hey, daar kom ik zo op. Ja. Er zit nog één tussenstuk in. Dus ja. Ze dalen af naar de Rochefoucauld. Ja. En ze hebben boven... het was een klein stukje afgepietst door Mohoric. Ze zitten boven, wat zit, 25 seconden of zo. Dan duiken ze echt naar beneden, naar de Rochefoucauld. Dat is een afdaling van een kilometer of 4. Best wel technisch nog. Best wel veel bochten, wel veel blinde bochten. Je moet het kennen, je moet het verkend hebben. En je moet best wel... het is niet een makkelijke afdaling. En Evenepoel loopt daar gewoon 10 seconden in uit. Op een peloton. En voor een jongen die best wel kort geleden werd bestempeld als iemand die niet kon dalen en daar heel veel problemen mee had. Gevallen in de afdaling in de Ronde van Lombardije. Super slechte afdaling gereden in de Giro. Daar ook weer gevallen op een manier waar je denkt van jee, mijn god, wat dit nou echt gemoeten. Over die vangrail, weet je dat nog?
Ja, ja.
Heel veel kritiek over gekregen. Hij kan niet sturen. Nee, we hebben in Baskeland al gezien. Nou, hij kan best sturen.
Inmiddels is dat in orde.
Ik vind,
maar hij heeft er toch op getraind?
Ja, maar ik vind dat... Kijk, dat is een jongen...
Dan maak even die, je punt op.
Hij komt best wel arrogant over soms. En hij heeft wel gebaartjes en zo. En af en toe... Het is een beetje een haat-liefdeverhouding met, denk ik, met het algemene wielerpubliek. Dus in België zijn natuurlijk mega fans van hem. Als je iets verder vandaan staat, denk je het ene moment... Denk je, oh, wat een fantastische coureur die al de spektakel maakt. En het andere moment denk je, jezus gast...
Titi Veuclair rustig aan.
Ja, ja, hou op met die gebaartjes. Of ja. Een beetje met renners wegduwen. Zoals een Brabantse pijl, weet je wel. Niet zo verongelijkt. Maar wat ik echt heel, heel knap vind... is dat hij van een zwakte... En dat is gewoon... zeg maar een jaar geleden was een zwakte van hem... dat hij in afdaling in moeite had. En dat hij daar nu gewoon een sterkte van heeft gemaakt. Hij heeft het is gewoon iets waar hij nu gewoon aanvalt. Ook in Baskeland durfde hij ook aan te vallen in afdalingen. Dat, ik vind dat wel mentaal ook heel sterk. Dat je dus niet denkt, ik probeer geen tijd te verliezen in de afdaling. En ik probeer dat het niet te veel overkomt als een zwakte. Nee, jullie dachten dat het een zwakte was?
Hier. Ga er gewoon vol in.
Ja, ja. Ik vond dat heel knap. En juist omdat hij dus die 10 seconden uitloopt, houdt hij eigenlijk op de top van de Rochefoucauld. Houdt hij 16 seconden over in plaats van 5 of 6. Ja, dan dat is gewoon het verschil tussen rijders wel dicht of rijders niet dicht. Dus... ik vond dat echt heel knap. Ik vond dat ze daarachter behoorlijk laf koersten.
Waarom?
Nou, die Rochefoucauld is eigenlijk in twee delen. Je hebt het eerste steile deel. Dan heb je een klein afdalingje. En dan heb je nog een soort uitloper. Niet geclassificeerde uitloper.
Dat is best wel smerig, toch?
Och, ja. Ja, je krijgt eigenlijk nog een soort...
Is dat Vogelsangstuk?
Ja. Ja. Je krijgt een soort koubergje erachteraan.
Oké.
Okay. Lekker. Een bonusje.
Oké. Okay.
Het is echt een heel, heel vies stuk. En als je echt 30 seconden goed moet maken... op Remco Evenepoel, of eigenlijk was nog meer aan de voet. Het was 38, 39 seconden. Ja, dan moet je gewoon vol de hele klim. En waar ze voor kozen was het eerste steile deel sparen. Enric Mas reed op kop in dienst van Valverde. En ja, in het tweede stuk gingen ze in één keer vol aan. En toen zag je in één keer ook dat er van 30 seconden liep het in één keer terug naar 15, 16 seconden. Ja, dat was te laat. Want je weet... als je daarboven niet dicht hebt gereden, dan gaat daarboven zit iedereen heeft op zijn adem getrapt. Iedereen kijkt naar elkaar. Vlaashoff gaat aanvallen voor zichzelf in plaats van op kop te rijden voor zijn ploegmaat Higuita. Volkomen onbegrijpelijk. Ik zou er als ik Higuita was en ploegleiding echt super boos over worden. Higuita is een van de snelste van dat groepje. Van Aert is op dat moment nog niet eens terug.
Nee, die zat er boven nog niet bij.
Nee, die wordt er net afgereden op die uitloper eigenlijk. Verdomme, ga op kop rijden. Weet je, Vlaashoff is daar kopman. Er wordt het hele jaar voor hem gereden. Nu zit hij in de situatie dat hij Higuita wellicht aan de overwinning kan helpen in Luik. Ik denk niet dat hij het dicht had gereden. Maar
doe een poging in dienst van een ander.
Ja.
In plaats van een waardeloze
je hebt je eigen kans.
Poging voor jezelf.
Zijn kans was, ga op dat tweede stuk. Hij probeerde het daar. Hij kreeg Teuns mee. Hij kreeg een paar anderen mee. Kreeg ze er niet af. Oké, dan kom je boven. Kijk je om. En zit de Gita erbij. Die is snel. Dan is het meteen omschakelen en rijden. En als je dan gaat rijden met en je gaat Heek mee. En Dani Martinez doet mee. Ja, dan heb je misschien nog een kansje. Al denk ik dat het alsnog...
Nee, maar dan creëer je een scenario waarin het eventueel mogelijk is.
Ja,
ja.
Dat hoort wel gewoon bij profielrennen op dit niveau.
En dat heeft je nu om zeep geholpen.
Nee, hij hielp het echt. Ik bedoel, ja, als je dan gaat demareren, dan kan Higita dus niet meer rijden. Dan rij je in je eentje tegen een betere tijdrijder met 30 seconden achterstand. Je schakelt eigenlijk het groepje erachter meteen uit.
Ja.
Dus toen was het ook meteen klaar. Dat doet niets af aan het nummer van Evenepoel. Het was echt heel knap wat hij deed.
De tranen. Van Vleuten had tranen. Evenepoel had ook tranen.
Mm-hmm.
Die van Evenepoel relateer je eigenlijk aan alle ellende die hij heeft meegemaakt.
Ja. Ik denk wel dat...
Of is het ook de druk?
Dat denk ik, ja. Ik denk dat het vaak weer een soort opluchting is die eruit komt.
De druk van België.
Ja, er zit wel echt... Weet je, Evenepoel is in België echt een soort... Tom Bonen stond vroeger altijd niet alleen op de sportpagina's, maar ook in de privé-sectie. En bij wijze van spreken ook in de binnenlandsectie en de buitenlandsectie. En de
economie.
En de economie. Ja, weet je, dat stond... Kijk, je hebt, als je Wout van Aert hebt en Remco Evenepoel, de twee beste Belgische wielrenners van de afgelopen tijd. En dan heb ik het even niet over Dylan Teuns, die nu deze week heel goed is. Maar gewoon echt gewoon structureel.
We hebben het ook niet over Quinten Hermans.
Hoe reed die goed, hè?
Zo.
Kijk, Van Aert die staat vooral op de sportpagina's. Omdat het bijna altijd alleen maar sportgerelateerd is wat er rond hem gebeurt. En het is gewoon iets minder polariserend. En iets minder, ook wel soms iets minder arrogant. Of iets minder, kijk mij eens. En Evenepoel is, dat is gewoon... Net even anders. Daar gaat het dus. Daar staat het wel op de privé seks. Hij heeft een nieuwe vriendin. Of hij heeft een nieuwe kledinglijn die uitkomt. Of hij heeft. Weet je wel, er is een ruzie tussen hem en Van Aert. Bij het WK. Waar hij onhandige uitspraken doet. Dus ja, dit is veel meer iemand voor. Die de rol van Tom Bonen was vroeger een soort hoofdpersoon in een soap. Je moet gewoon elke dag.
Ja.
Het is gewoon elke dag een aflevering. Wat is er vandaag met Tom Bonen? Okay. Wat is er vandaag met Tom Bonen gebeurd? Tom Bonen heeft vandaag zijn Lamborghini in de prak gereden. Oh. En de keer erop heeft hij coke gesnoven. En de keer erop. Weet je wel? Ja, dan gaat het. Tom Bonen was naast dat hij een soort icoon was in de sport, was het ook een icoon buiten de sport. En dat is met Evenepoel ook. Als hij hier wint, dan lopen hier meiden over straat. En die lopen...
Remco! Precies. Remco!
Dat zie ik bij Van Aert toch niet helemaal gebeuren.
Nee. Bij Van Aert is er veel bewondering, maar het is wel... Het is menselijk. Het is iets bescheidener.
Ja, maar het is iets meer gericht op sportieve prestaties. Ja. En bij Remco Evenepoel is het ook...
Hoewel het kind...
Een soort tieneridool ook.
Het kind van Wout van Aert wel echt in elk interview begint langs te komen nu.
Dat is waar.
Ja.
Dat is waar. Ja. Maar dan nog staat het...
Ja, het staat in schril contrast tot wat er om Evenepoel heen hangt.
Dat is wel grappig, hè? Ja. Het is echt wel een enorm verschil. En dat is natuurlijk ook wel hoe Quickstep in elkaar zit en hoe Lefebvre zijn ploeg bestuurt. Het is ook veel meer zwart en wit. En het is ook veel polariserender. Weet je wel, je bent met ons. En als je niet met ons bent, dan ben je ook tegen ons. Dus een kritische noot, dan ben je tegen ons. Dus dan wordt het gewoon een wereld ingedeeld in vrienden en vijanden.
Ja, lees nu voor het eigen werk.
Nou ja, dat is toch... Ja, nou goed. Maar ik hoef niet... als ik dan moet kiezen, ja, doen we mij dan maar de vijand. Ik hoef niet vrienden te zijn van de wielerploeg. Maar dat is ook die hele wolfpack, weet je. Wij zijn de wolven. Je hoort bij ons in de pack. Maar als je een stap erbuiten doet, dan vreten we je op. Dat is ook wat ze... Dat is ook hun kracht tegelijk.
Absoluut.
En,
maar het is niet altijd, het komt niet altijd even sympathiek over.
Nee.
In sommige gevallen.
En daarom denk ik dat er best wel veel druk op die jongen staat. Het is uiteindelijk gewoon ook nog gewoon een jonge jongen. Die relatief kort geleden op zijn fiets is gestapt. En ik vind juist dus heel knap dat hij zo snel vooruit kan gaan op elementen in het profielrennen die super lastig te leren zijn. Zoals goed kunnen afdalen. Er zijn renners die dat hun hele leven daar problemen mee hebben. En die er misschien heus wel de ene periode wat beter in zijn dan de andere. En proberen tips aan te nemen en de trainingen voor te doen. Maar hij gaat even zijn leercurve, zegt mega. Hij is daar zo goed en zo snel goed in geworden. Dat vind ik echt heel knap. Dat is echt wel iets meer dan alleen maar hard trappen. En ook dat hij wacht tot bovenaan het doet. En niet met deze benen al op 80 kilometer van de streep gaat. Wat hij ook zomaar had kunnen doen.
Ja, slimmer koersen. Ja.
Daarom wees hij volgens mij ook op zijn helm. Hij deed zo koppie naar zijn... Weet je, ik heb ook nog een koers met mijn verstand. Nou, dat vind ik wel echt knap voor zo'n jonge gast. En dat er dan dus tranen uitkomen. Is volgens mij gewoon heel veel druk. Ook heel veel druk op je nemen. Druk naar je toe trekken. Doen ze ook echt. Het is wel altijd Lefebvre zegt dan ook. Ja, weet je moet leggen heel veel druk. De media legt heel veel druk. Weet je wel. Maar dat doen ze zelf natuurlijk ook heel erg. Ze maken ook van die jongen een soort van symbool van ja, hij moet. Als hij de Giro gaat rijden, moet hij gaan sprinten om een bonificatieseconde. Omdat hij zogenaamd dan de Giro gaat winnen. Terwijl we dan nog een week ver zijn en je denkt, weet je, hij is net teruggekomen van een val. Laat hem eerst proberen de Giro uit te rijden.
Ja.
Nee, we maken hem kopman en we gaan hem laten sprinten voor elke bonificatieseconde. Ja, dan geef je ook het zijn. Oké, ja, we rijden hier voor de Giro-overwinning. Ja, als het dan mislukt, ja, dan is het wel makkelijk wijzen naar de media eromheen. Of de fans, weet je te veel verwacht. Ja, dat doe je ook zelf.
Ja.
Dus ja, de druk die dan, de opluchting die dan loskomt als je het waar maakt. Ja, dat is volgens mij, dat maakt tranen.
En Annemiek dan?
Ik denk dat er heus ook wel iets van opluchting bij zit. Ik denk dat er bij Movistar is, het gaat natuurlijk wel echt wel vooral om haar.
Ja.
En ze probeert dat wel elke keer te nuanceren. Ze probeert in elk interview te zeggen, de ploeg was heel goed. En dan een keer was Norskaart heel goed. En Shara was heel goed. Dus ze probeert wel die ploeg er echt bij te betrekken.
Soms klopt het ook heel erg. Soms denk je ook, nou...
Ja, soms denk je nou, mee. Die ploeg is wel echt veel beter geworden. Ja. Shara rijdt vandaag ook top 10. Die was geloof ik achtste. Die was echt wel heel goed.
En die rijdt sowieso heel goed voor je.
Ja. Maar tegelijkertijd, ja, het is wel gewoon... Die sponsor heeft al een enorme investering gedaan om die hele vrouwenploeg op te tuigen. En door de grote ster van het vrouwenwielrennen aan te trekken. Ja, dan snap ik ook wel dat daar wel iets tegenover staat. Dat zij dat ook wel voelt qua druk. Dus ik denk wel dat het bij haar een deel opluchting is. Na een voorjaar waarbij het elke keer toch wel vooral net niet was. Voor haar doen dan. Even.
Opluchting, beloning.
Beloning.
Ja.
Heel goed zijn. Voelen dat het ook echt, dat het allemaal klopt. Ja, als je er zoveel inspanning voor doet, weet je. Zoveel trainen, zoveel extreem harde trainingen. Want dat is, ja, als je goed wil zijn in die 5 minuten waar we het net over hebben. Dan moet je dus dat ook de hele tijd in training. Moet je dus de hele tijd die rode zone raken.
Ja, en zelf kunnen opbrengen dat je daar naartoe fietst.
Ja, en dan moet je dit ja, zij maakt dus ook van dit soort 5 minuten blokken op hoogte, weet je wel. Ja, lekker, hoe lekker is dat?
Lekker, Livigno.
Lekker Livigno, lekker ijle lucht. Dat je eerst 4 uur... Ja, ga eerst zoveel kilojoule gebruiken. En dan gaan we 5 minuten blokken doen. Want dat doet het lekker extra pijn. Ja, als je dan ziet dat dat zijn uitwerking heeft. En dat het wordt beloond, ja. Ik kan me wel voorstellen dat je dan een traantje laat.
Zullen we even Bouke luisteren?
Ja.
Die hebben we nog. Komt-ie aan.
Bouke, even gedoucht, opgefrist. Hoe is het met je? Je zag een zware haven uit in ieder geval.
Ja, het was best zware valpartij inderdaad. Ja, vooral mijn rug, onderrug, een beetje net boven mijn bil. Ja, heeft een flinke klap gehad. Ja, in het begin dacht ik even van mijn koers is klaar. Ja. En misschien de Giro ook nog wel. Ja. Maar ja, uiteindelijk ja, toch verder gereden. En toen ging het eigenlijk wel. Ja, toen ze volle bak gingen, toen ja, kon ik langzaam een beetje opschuiven. Maar ja, was niet... Niet meer genoeg, zeg maar, om echt mee te doen van voren.
Kort vooruitblikken naar de Giro. Hoe kijk je daar naar?
Nou, ik moet eerst komende dagen even kijken. Ik denk dat ik een beetje stijfjes ga zijn. Ja, ik zou sowieso natuurlijk al 2-3 dagen wat rustig aan doen. Maar ja, hopelijk niet te veel last meer van deze week.
Wat een mooie overgang naar de Giro. Het voorjaar zit erop. We gaan over de Giro praten. Niet nu hoor, uitgebreid, maar...
Dan gaan we nog een grote megalomane Giro voorbeschouwingsport.
Zo. En hoe? Dat gaan we zeker doen.
Oh, dit wordt lekker Chirootje hoor.
En wat hij daar als tussen neus en lippen even zegt. Maar die etappe, dat wordt wel een mooi verhaal als hij dat voor elkaar krijgt.
Ja, ontbrekend op zijn bingo kaart. Hè?
Ja.
Ja. Ja, vorig jaar was hij, als hij goed was geweest vorig jaar in het Giro, had hij echt wel één of twee ritten kunnen winnen. Ja, zo vaak ben je een goede vlucht, maar hij had gewoon niet de benen om het af te maken.
Niet, hè? Nee.
Nee, als hij de vorm van de Tour had gehad in de Giro, dan was het gelukt.
Nee. Nou, gelukkig valt de schade mee. Hij kwam, wat we al zeiden, kwam gavend langs.
Ja.
Was hard op zijn rug gevallen dus.
Vanuit Nederlands oogpunt wordt die Giro trouwens wel heel interessant, hè? Misschien wel interessanter dan de Tour, zou heel eerlijk zijn.
Ja, met Van der Poel, Dumoulin, Mollema,
Arendsman,
Tijmen Arendsman. Hebben we het nog niet eens over gehad? Moeten we woensdag even over hebben.
Moeten we even doen, hè? Misschien moeten we hem even bellen of zo.
Ja.
Hoe hard rijdt die, hè?
Wordt gewoon derde.
Jezus.
Overal, ja. In de Tour de France.
Ja, en Bardet aan overwinning geholpen. DSM, eindelijk gewonnen.
En met dat, hè, dat je je kopman aan een overwinning helpt en je wordt terloops.
Ook nog even derde
in het eindklassement.
Ja. Wat een renner, ja.
Ja, leuk. Bellen, woensdag, graag. Ja. Helemaal goed. Goed.
Komen we nog, hè? De grote voorbeschouwingspodcast.
Ja, tuurlijk.
Komt.
Maar dat komt allemaal. Komt. Bedankt voor nu.
Jo.
Naar de Wereldje.
Wat een eer om hier te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de grond kust zand. Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.